Circus Holiday maakte al langere tijd gebruik van een oude loods van Stork Werkspoor in de Conradstraat. Hoewel het circus zelf op tournee is, kregen drie achtergebleven gezinnen vorige week maandag het ontruimingsbevel. En dat betekende vandaag sloop, en dat terwijl de caravans en de dieren nog in de loods stonden. Een gevaarlijke situatie. U hoort Maria Hendricks van de vereniging Woonwagenbewoners.
Nou, voorlopige opvang is dus gewoon buiten op de parkeerplaats. Er is voor de rest nog niets geregeld. De precieze datum is nooit gepland. Die hebben ze dus een week geleden gepland in een kort geding, wat de gemeente dus gewonnen heeft. Maar wij zijn niet zozeer er tegen dat die sloop er is. Dat is heel gewoon. Dat is maar een oude vieze hal eigenlijk. Maar het enige is dat we gewoon een plaats willen hebben voor de woonwagens die er nu nog staan.
En die komt er niet?
Nou, die is er niet. Of die er komt. We zullen er hard voor vechten, maar hij is er op dit moment niet.
De mensen die hier rondlopen, krijg ik de indruk, zijn niet allemaal Nederlandstalig. Hebben ze goed een beroep kunnen doen tegen de ontruiming van deze hal?
Ja, er is helemaal niks gedaan. We hebben de dagvaarding pas binnengekregen afgelopen maandag. En dan is het te kort om nog iets hier tegen te ondernemen. Vooral omdat het al gewonnen was door de gemeente. Het enige wat we dus eigenlijk willen is gewoon een plek om te staan.
Ja. Het grondbedrijf is druk bezig met sloop hier. Het ziet er niet geheel ongevaarlijk uit. Overal valt glas naar beneden, wanden worden omvergereden. Terwijl er nog overal caravans in staan. Is het gevaarlijk?
Ja, in principe is levensgevaarlijk. Maar ja, het grondbedrijf die heeft graag bangmakertjes. Dus misschien denken ze dan zijn ze vlugger verdwenen.
Denkt u dat?
Ja, dat denk ik. Maar ik denk wel dat er een oplossing zal komen. Alleen dat je er heel hard voor moet knokken voor de oplossing. Zoals alle woonwagenbewoners in Amsterdam altijd heel hard moeten knokken voor elk plekje wie ze hebben.
Dus. Tot slot van dit gesprek. Circus Holiday, dat staat hier. Circus Holiday zelf is nu op dit moment op tournee. Maar er zijn toch nog wat mensen achtergebleven met caravans. U zelf heeft ook een act in een circus. Welke act?
Oh, ik doe van alles. Koordansen, fietsen. Op dit moment heb ik een grote illusieact. Maar ik ben dus op dit moment niet met het circus verbonden. Ik sta dus gewoon individueel op een plaats in Amsterdam.
Ook wel eens bij Circus Holiday gewerkt?
Ja, meerdere jaren.
Leuk circus?
Iedereen aan te bevelen om te gaan.
Aldus Maria Hendricks van de vereniging Woonwagenbewoners. 40 cursisten starten vandaag een opleiding aan de dagschool voor schoonmakers. De eerste dag op...
Pie in de Nassaukerk vanavond is van Hans Nieuwenhuis. Tot zover mijn tips.
Ja, en niet helemaal tot zover, want we laten u een gedeelte horen van die opera, die Mozart-opera Bastien en Bastienne, vanavond in de Nassaukerk. Tot zover een repetitieopname van Mozart jeugdopera Bastien en Bastienne. Vanavond en morgenavond in de Nassaukerk aan de Witte Kade 111. Het begint beide avonden om 9 uur. Laat Theater. De Raadkamer die besloot vanmorgen dat er tegen die twee, een 29-jarige man en een 34-jarige vrouw, onvoldoende redenen waren om ze nog langer vast te houden. Van de derde verdachte, een 30-jarige man, vond de Raadkamer dat er voldoende ernstige verdenkingen tegen hem waren om hem voorlopig nog 30 dagen vast te houden. Het Openbaar Ministerie overweegt om tegen de vrijlating van de twee verdachten in beroep te gaan. Klaas Wilting is woordvoerder namens de politie, maar vooral namens het speciale politieteam. Aan hem de vraag of hij nou teleurgesteld is.
Het gaat niet om mij persoonlijk.
Nou, het team teleurgesteld?
Ik heb net het team gesproken en ik moet zeggen dat daar natuurlijk wel een lichte teleurstelling is.
Had men dit niet verwacht?
Men had gehoopt voldoende materiaal te kunnen aandragen om ze alle drie te laten vasthouden.
Maar ik heb begrepen dat het bewijs wat er was, dat waren technische sporen. Sporen die bij bijvoorbeeld de macrobrand zijn gevonden en sporen die bij de verdachte thuis werden gevonden. Maar dan heb ik ook begrepen, als mensen bijvoorbeeld in een kraakpand of een woongemeenschap wonen, dat het heel moeilijk is om hun bezittingen en hun sporen naar hen te traceren.
Het is zo, en daar heb ik overigens in eerdere uitzendingen van jullie al verteld, dat wij bij de invallen die wij hebben gedaan en in de woningen, dat wij daar heel duidelijk sporen hebben gevonden die terug te brengen zijn op macrobranden en op onder andere de poging tot brandstichting bij KEP. Dat is een gegeven en uiteraard hebben we dat ook mede gebruikt vandaag om te proberen de mensen toch verder in 30 dagen hechtenis te krijgen.
Maar om nou een lullig voorbeeld te geven, ik woon in een kraakpand en ergens staat een jerrycan met benzine. Hoe bewijs je dan dat die jerrycan van mij is en dat die niet door een toevallige bezoeker is achtergelaten?
Het is zo dat het natuurlijk niet uitsluitend gaat om een jerrycan die je vindt.
Ik zeg ook, het is een lullig voorbeeld.
Ja, nou goed, dat geeft helemaal niet. Het gaat niet uitsluitend om een jerrycan die je er vindt, maar het gaat om de totale sporen die je aandraagt. Daarbij gevoegd nog de informatie waarover je al beschikt. Ik denk ook niet dat je sluitend moet gaan spreken over sporen die je hebt gevonden in de panden. Het gaat er ook om de informatie die je al hebt van tevoren. Ik wil overigens nog verder zeggen dat er natuurlijk het vrijlaten van deze twee geenszins betekent dat onderzoeken of weet ik veel wat stop worden gezet. Het gaat gewoon door. Het blijven gewoon verdachten voor ons. Wij hebben op de persconferentie heel duidelijk aangegeven dat wij mensen ergens van verdenken. Dat wij één of meerdere verdenken van die zaken die met de macro zijn gebeurd. Dat we één of meerdere verdenken van andere zaken die allemaal genoemd zijn. En wij hebben telken malen gesproken over verdachten.
En die zijn nu losgelaten en de rechter denkt niet dat ze zullen onderduiken of zullen vluchten. Anders hadden ze niet losgelaten.
Dat klopt ook. Neem niet weg dat het natuurlijk wel gewoon verdachten blijven.
Dat is Klaas Wilting in gesprek met Andrea Bauma. En die is ook op het spui, want daar begint, of is al begonnen, een demonstratie in verband met die rara zaak. Andrea.
Het spui hier loopt langzaam vol met mensen. Ik schat dat er nu zo ongeveer 100 hier staan. De eerste spandoeken worden ontrold. Er staat een geluidswagen en men gaat zo meteen vertrekken. Voor die demonstratie heeft men niet de traditionele routes langs het hoofdbureau of over het Damrak en Rozengracht uitgekozen. Maar men gaat via de Leidsestraat de Pijp in en dan naar het Waterloopplein, naar de Vreemdelingenpolitie. Want deze demonstratie is niet alleen bedoeld als een protest tegen het oppakken van een aantal verdachten, maar ook om duidelijk te maken dat men nog steeds wil en blijft protesteren tegen het racisme in Zuid-Afrika.
Al dus Andrea Bauma, we blijven die demonstratie uiteraard volgen. Van het spui naar de Prinsengracht, naar het Paleis van Justitie.
Gelet op het voorgaande staat thans niets meer aan toewijzing van de ontruimingsvordering in de weg. Een en ander brengt met zich mee dat de gedaagden de panden binnen 3 maanden na 31 maart 1988 dienen te verlaten. En dit om een afgifte der sleutels ter vrije en algehele beschikking van de gemeente te stellen. Met machtiging aan de gemeente om zo gedaagden mochten nalaten aan deze verordening te voldoen, de tenuitvoerlegging daarvan te bewerkstelligen met behulp van de sterke arm.
En dat was vanmiddag in korte vorm de uitspraak van rechtbankpresident meester Ascher. De 130 gebruikers en bewoners van de Conradstraat moeten binnen 3 maanden hun panden hebben verlaten. En dan gaat het om die voormalige Rijkse kledingmagazijnen. Omdat de ontruimingstermijn al was ingegaan, komt dat neer op 30 juni. Daarna mag de gemeente de politie gaan inzetten. Met die uitspraak komt een eind aan een maandenlang slepend kort geding dat de gemeente tegen de bewoners van de oude Rijkskledingmagazijnen had aangespannen. Nu de gemeente gelijk heeft gekregen, kan ze per 1 juli de gebouwen gaan slopen en beginnen met de nieuwbouw van 141 woningwetwoningen. Het raadsbesluit dat dit mogelijk maakt is door de bewoners altijd aangevochten met eigen plannen. waarin behoud en herstel centraal stond en een mengeling van wonen en werken. Pim van Galen vroeg na de uitspraak reacties aan Ante Wessels en Norbert van Rooij, bewoners van die kledingmagazijnen aan de Conradstraat.
Ja, ik had dit op zich wel verwacht. Je weet op een gegeven moment hoe het een beetje gaat lopen in kort gedingen. Maar het is natuurlijk een zeer, zeer treurige zaak dat de gemeente Amsterdam nu het recht heeft de bewonersgebruikers van de Rijkskledingmagazijnen, die weer uitstek geschikt zijn voor een woonwerkpand, met geweld op straat te gaan zetten en daarmee 130 mensen hun woon- en werkruimte te ontnemen.
Het feit dat jullie geherhuisvest worden, hè, binnen die 3 maanden, althans een deel daarvan, is dat een pleister op de wond? Of?
Ja, ik vraag me af door wie?
Door de gemeente, lijkt mij.
Staat in het vonnis. In het vonnis staat ook dat de gemeente niet verplicht is voor herhuisvesting te zorgen. Dus wij worden geherhuisvest door onszelf. Dus er zijn eigenlijk niet zoveel mogelijkheden. Ofwel, we gaan het pand niet uit. Ofwel, er raakt nu 130 mensen slaan nu in het Wildeweg aan het kraken. Ik weet niet zo goed hoe ik me dat allemaal voor moet stellen. En het werkt een beetje, zo'n vonnis werkt een beetje demotiverend op zijn zachtst uitgedrukt. Voordat gisteren in de raad over Conradstraat gesproken werd, werd over de deelneming aan werkloosprojecten van de gemeente gesproken. De gemeente wou die werkloze projecten opzetten en daar flinke vinger in de pap houden. En vervolgens gaan ze de Conradstraat slopen. De woning dan neemt hand over hand toe. Vervolgens gaan ze de Conradstraat slopen. Er wordt ook constant gezegd tegen alle krakers, alle woon-werkpanders van Amsterdam, van zorg dat je met een goed plan komt, dan willen we praten. Die mensen die zijn, de gemeente zegt steeds, ja, die mensen die hebben niet onderbouwde idealistische verhalen. Wij komen potverdomme met een gedegen plan. Als ze dat bij die stoper hadden gedaan, zouden ze nou niet met een tekort van 320 miljoen. Ik bedoel, ik ben daar bezig een bedrijfje op te zetten, los te komen van een uitkering, en ze zijn er nog veel meer. Ik vraag me af, moet ik nou nog gaan solliciteren? Godverdomme, mijn bedrijf wordt onder mijn kont vandaan gesloopt. En dan moet ik dan weer via het arbeidsbureau gaan solliciteren. Dat is natuurlijk onzin. Dat is echt belachelijk. Ja. En dat geldt niet alleen voor mij zo, dat geldt voor 130 mensen zo. Het gaat voor een gigantische hoeveelheid sociale woningen die daar komen, een hoeveelheid bedrijven die daar komen. Het gaat echt over hele grote aantallen mensen die daar op één plek bij elkaar komen. En dan ook nog eens een keer de voorbeeldfunctie die daarvan uit kan gaan. En dat een PvdA die dan een sociale, rode sociale image in zijn vader heeft staan. Nou, het is gewoon een rechtse ballenclub waar niks van overeind blijft staan. Het is echt een belachelijk klikje daar, met echt een bord voor hun kop.
Als reactie op de uitspraak hebben een paar bewoners van de Conradstraat om 4:15 de werkkamer van Louis Genet, wethouder van volkshuisvesting geloof ik, op het nieuwe stadhuis bezet. Hij is verantwoordelijk wethouder. Verder melden de jonge socialisten ons dat ze vanavond op de gewestelijke vergadering van de Partij van de Arbeid een motie gaan indienen waarin de partij wordt gevraagd haar standpunt over die sloop van de Conradstraat opnieuw in overweging te nemen. Of die jonge socialisten daarvoor voldoende steun krijgen, dat vooralsnog wordt zeer betwijfeld. Vergadering is openbaar, begint vanavond om 8:00 in Krasnapolski. Frits Visser.
Veel protest vandaag in Amsterdam. Ook werd vanmiddag op de Dam gedemonstreerd voor de Nieuwe Kerk, waar een persconferentie werd gehouden over de festiviteiten ter herdenking van het feit dat het 300 jaar geleden is dat prins Willem III zijn koninklijk entree maakte in Engeland. Voor die officiële viering zal koningin Elisabeth naar Amsterdam komen. Hij is begin juli. En de komst van de koningin was voor rond de 30 mensen aanleiding om te protesteren tegen het feit dat Engeland een anti-homo-wet heeft ingevoerd. Het gaat om clausule 28, die positieve benadering van homoseksualiteit verbiedt. Ze probeerden bijvoorbeeld bezoekers van de Nieuwe Kerk de toegang onmogelijk te maken. En daar was de politie het niet mee eens. En toen ging het mis. Ans L'Espoir.
Er is heel veel publiek om ons heen verzameld die alleen maar staan toe te kijken en waarschijnlijk niet weten waar het gaat. Maar op dit moment heel hard. De knuppels worden losgemaakt. We staan er al midden tussenin. Het gaat er wel hard aan toe, vind ik. Het staat ook een beetje te bibberen. Het gaat er hard aan toe, hè?
Ja, dat valt wel mee, hoor.
Ja?
Dat toch wel.
Nou, het gaat er toch hard aan toe. Er worden echt mensen nu geslagen met de wapenstokken. Stop!
De demonstranten zijn vooral ook bezorgd met het oog op 1992 als de grenzen in Europa worden afgeschaft. Ze zijn bang dat de Engelse anti-homo-wet dan wellicht ook hier zou worden ingevoerd.
Ja, we zitten hier. We proberen de mensen gewoon tegen te blijven houden.
Ja, tegenhouden. We zijn nu bezig met te weinig mensen om ze echt tegen te houden. Maar ja, wel zoveel mogelijk. Ja.
Echt aandacht voor het protest wat jullie hebben tegen de persconferentie hier.
Tegen de persconferentie en dat er leuke feestjes gegeven worden. Terwijl in Engeland homoseksuele rechten om zich te mogen manifesteren en te laten zien als gelijkwaardige relaties en partners van elkaar. Dat dat teruggedrongen wordt en dat er nu al no gays in de cafés staat. En dat de vergaderruimte ontzegd wordt, het recht tot de vergaderruimte. Dat de fascisten de poten en potten weer in elkaar gaan rammen en nog harder dan dat ooit gebeurd is. Het is opening van fascisme om weer van alles met homoseksuele mannen en vrouwen te doen. Nou, daarvoor zitten we hier. Daarvoor zijn we zo kwaad.
De reden hiervoor is het feit dat het wijkcentrum en de AFRA-meldkamer vermoeden dat neofascisten zich hebben geïnfiltreerd in de Unie. En die Unie wilde een kleine politieke partij worden voor de uitkeringsgerechtigden. De staatkundige federatie, die men rustig neofascistisch kan noemen, tracht in het bestuur van de Unie te komen. Mede door het toedoen van de AFRA-meldkamer is het dus niet zover gekomen. Over de precieze toedracht horen we nu Geert van de AFRA-meldkamer.
De Unie van Uitkeringsgerechtigden die was in oprichting, zal ik maar zeggen. En die waren van plan om vandaag een bestuur te kiezen. Die staatkundige federatie die was dan van plan om daar naartoe te gaan en dan op die manier mensen voor te dragen om in het bestuur te gaan en dus op die manier die hele club over te nemen.
Ja, die staatkundige federatie, dat kunnen we een neofascistische partij noemen, die wil dus infiltreren in die Unie van Uitkeringsgerechtigden in oprichting.
Ja, nou, die staatkundige federatie, dat is een partij van meneer Kok. Meneer Kok, dat is een man die al echt jaren bezig is met politieke partijtjes op te zetten, waaronder bijvoorbeeld VIP, de Volksinspraakpartij, dat was eind jaren 60 dat hij daarmee begon. Die partij die noemde zichzelf ook neofascistisch. Hij zit bij de partij Burgerbelang Nederland. Burgerband heb je ook nog.
En op grond van die onderzoekingen hebben jullie gewoon bevestigd gekregen dat die man inderdaad neofascist is?
Ja, nee, ik heb hier... ik bedoel, dat hij zegt dat van zichzelf, zegt hij dat ook. Dat is niet iets wat wij zeggen. Die Unie van Uitkeringsgerechtigden, die had zelf ook wel het een en ander in de gaten. Maar dat het zo erg was, wisten ze nog niet. Op grond daarvan hebben ze samen met het wijkcentrum besloten dat die vergadering niet door kon gaan.
Wat is er van nu gebeurd?
Daarna hebben we contact opgenomen met de heer Kok. En heer Kok die zei dat hij gewoon toch zou komen naar Amsterdam. Want hij had al zoveel mensen met brieven aangeschreven om ook daar naartoe te komen. Dat hij zich verplicht voelde om toch te komen.
En hij was er ook inderdaad? Je hebt hem...
Ja, hij is inderdaad geweest samen met Harry Spaans. Dat is een maatje van hem. En wij zijn dus ook daar naartoe gegaan om te kijken van op hoeveel steun die man eigenlijk kan rekenen. Want ik bedoel, dat is het punt natuurlijk.
En?
Niemand.
Wanneer weet een partij in oprichting dat je wel of niet met neofascisten te maken hebt? Hoe kun je dat controleren?
Nou, dat is moeilijk te controleren. Maar er zijn wel een aantal dingen. Van als je met een partij te maken hebt, dan heb je al te maken met bijvoorbeeld een vereniging of een stichting of in ieder geval een juridische constructie, een rechtspersoon. In die statuten. Die statuten die zijn meestal zo ontzettend vaag dat je er alle kanten mee op kan. Ik bedoel, een normale politieke partij die heeft gewoon statuten en er staat duidelijk in van dat is het doel wat ze willen. En op die manier proberen ze het te bereiken. Dat is bij hun dus niet.
En dan als je onraad ruikt kun je in ieder geval de AFRA-meldkamer bellen om meer informatie.
Ja, dat kan altijd.
Ja, dat zei Geert van die meldkamer. Ik geef u het nummer nog even van de AFRA-meldkamer. Het is 246869. Als u iets aan hen te melden heeft, 246869.
Mocht u net spontaan besloten hebben dat u naar het theater, het ballet of de opera of wat dan ook wil vanavond, dan heb ik goed nieuws voor u. Er is niets gemeld van het uitbureau. Dat betekent dat niets is afgelast, nog is uitverkocht. U kunt dus vanavond lekker overal nog naartoe.